Elk verdrukt uw bijstand eens en lang. 19 en 20, Psalm 74. Lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in het boek Ezra, daarvan het zesde hoofdstuk, vers 14 tot en met 22. Ezra 6, vers 14 tot en met het einde vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Toen gaf de koning Darius bevel en zijn dochter de kanselarij waar de schatten worden weggelegd in Babel. En de Achmeta in de burcht. Zes? Ja. Dus is zes.
En de oudste
Joden bouwden daar. 14. Vers 4. Oh. En als de Joden bouwden, hij ging er voorspoedig voort door de profeet. Van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Ido. En ze bouwden en voltrokken het. Naar het bevel van God Israëls, naar het bevel van Koers en Darius en naar de Zasta, koning van Persië. En het huis werd volbracht op de derde dag der maand Adar. Dat was het zesde jaar van de koninkrijk van de koning Darius. De kinderen zoals de priesten en de levieten en de overen der kinderen van de gevangenis deden inwijding van het huis Gods met vreugde. En zij offerden ter inwijding van het huis Gods 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken. Ten zoontoffer voorgaans Israël naar het getal der stammen Israëls. En ze stelden priesteren in hun onderscheidingen en de levieten in hun verdelingen tot de dienst Gods die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des boeks van Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis het Pascha op de 14e der eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als een enig man. Ze waren allemaal rein. En ze slachten het Pascha voor de kinderen der gevangenis en voor hun broederen, de priesteren, en voor zichzelf. Alzo hadden de kinderen Israëls, die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaderd, al wie zich van de onreinigheid der heidenen en des lands tot hen afgezonderd had, om de Heere de God Israëls te zoeken, en ze hielden het feest der ongezuurde broden 7 dagen met blijdschap. Want de Heer had hen verblijd. En de koning van Assur tot hen gewend om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods van Israël.
Laat ons des Heere aangezicht zoeken. Ja, Heere, u zegt zoek mij. Maar nou zo'n eeuwig wonder, u zoekt die u zoeken. Want uw woord is heel eerlijk en spreekt van dat grote wonder, ik ben van gevonden, van degene die mij niet zocht. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daar gaat u nou mee door. Wat een wonder. Wat een eeuwig wonder. En dat dat zoeken nou niet ophoudt totdat de laatste van de verloren schapen thuis is. Want u haalt ze uit de woestijn van het leven. Uit de wildernis waarin we ons geworpen hebben door de val. En u brengt uw kerk naar het vaderhuis met vele woningen. Ach, het geschiedde ons en waar het geschied is, dat het nog eens bevestigd werd door de bediening van uw woord en geest. Opdat uw volk zich in u verblijde, want het is alles uit u, door u, en daarom ook tot u. Daar vallen we nou net buiten, daar zalig buiten vallen. Heere, zegen uw woord en degene die met ons meeluisteren en hier luisteren. In Nederland, met uw vrienden. Waar we nog wel eens mogen horen dat u het gebruiken wilt. Ach, wat wonder. Wat een eeuwig wonder. Die nou slechte wijsheid leert. En die geen kracht hebben met kracht bemoedigd. En die blind zijn van nature de ogen opent voor de wonder uw waarheid. Want het is alles een wonder in dat woord. Het is een woord van wonderen. Niet alleen wonderen naar de natuur. Maar wonderen naar de genade. Wonderlijk is zijn naam, sterke God. Vader der eeuwigheid en vredevorst. Lieve Heere, zou u uw woord willen openen. En het toepassen onder de prediking. Want we lazen van de week zo uit Thessalonicense. Dat ze het niet alleen daar ontvangen in Thessalonica hadden door het woord. Maar door kracht en door de Heilige Geest. Daar eenwendig. Geroepen zijn gebracht tot de zelfmakende kennis. Van uw lieve zoon. Schuld verslagen. Schuld verzoend, Heere zegen, de zieken, de eenzamen, weduwen, weduwnaren, thuis gebonden, waren ze vreemdeling, ze zouden niet zo murmureren, maar heen zien, hoewel die boze natuur ons bijblijft. Gedenk de families, in Nederland de kerken, hoogleraren, studenten, van welke denominatie ook. Want wij hebben wel kerken gemaakt, maar uw kerk is één. En er is een schijnkerk en een kapel van den duivel, dat is waar. Maar er is maar één kerk, één heilige, algemene christelijke kerk. Der ware christgelovigen, in u alleen verenigd. Heren, Nederland, de wereld is in ellende. Miljoenen mensen zonder huis. Gedood en voortgejaagd. En wie ontfermt zich? Een religie die aard is. Waar geen ontferming in is. Waar tand voor tand en oog voor oog regeert. Ach, bekeer ons tot u. Bekeer ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. Heere, ach, gedenk ons nog. Kon het zijn alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, het tweede gedeelte van Ezra. We hebben vorige keer gezien dat de mensen ophielden met de bouw. Moedeloos geworden. Het was zelfs gevaarlijk om voor te gaan met de tempel, want de gouverneur zette het leger in. En weet u, toen hebben we gezien dat onder tegenspoed de kerk wel eens moedeloos wordt. Versta je het? Dan kun je wel zeggen, ja, moedeloos is goddeloos, maar versta je dan niet dat je wel eens moedeloos kunt zijn, aangevallen, bestreden? Als de weerstand groot is en het lijkt of de Heere tegen is. Ja. Of die de machten niet in zijn arm heeft en in zijn macht heeft. Maar dan gebeurt het dat de profeet Ahian en later ook de profeet Zacharia gaan zeggen. Want wat hadden ze gedaan? In plaats van de tempel te bouwen begonnen ze mooie huizen te bouwen. Maar, zegt Ahia, kijk nou eens, dat land brengt niks op. De akkers brengen niks op. God is tegen u. En dan wordt het weer zo bewaarheid, waar de Heere zegt, zoekt eerst het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid en alle dingen zullen u toegeworpen worden. Gods volk krijgt het hoor. die werken er niet voor. Weet je wat die mensen krijgen? Genade voor genade. Zoekt eerst het koninkrijk der hemelen, die tempelbouw. En de rest wordt u toegeworpen, erbij gegeven. Mooi is dat, hè? Hij nou genade leert krijgen, mensen, krijg je alles. Verzondigd en toch gekregen. Dat is genade. Niet meer kunnen rekenen op een droge boterham en toch nog weer een order thuis gekregen vandaag. Niet waar, wel waar. En wel, gemeente, dan gaat de profeet zeggen dat ze zich moeten verootmoedigen en dat ze de bouw moeten voortzetten. En dan beginnen ze. Maar dan krijgen ze van die koning der Perzen een bericht. Die gaat dat uitzoeken, dat koning Kores gezegd heeft dat ze die tempel moeten bouwen. Dan sturen die gouverneurs mensen naartoe, zeggen ze, kijk, dat zijn rebellen, die bouwen de stad weer op. En dan gaat hij, en dan krijgen ze bericht. Dan zeggen de Joden, kijk nou eens na, want we doen dat op bevel van koning Kores. In de annalen vinden ze dan het gebod en dan het wonderen. Dan het wonderen. Dan zegt die Perzische koning, hij zegt, je bent voor mijn rekening aan het werk, zegt hij. Ik zal zorgen dat er os en runderen zijn en dat het hele tempelgebouw op mijn rekening gebouwd wordt. Degenen die tegen waren, worden voor. Wat een wondering. En kijk, dat heeft Zacharia al gezegd. Zacharia. Hij heeft tegen Zerubabel gezegd. En dan sprak hij over die olijfboom. Weet u nog, niet door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerscher. Niet door vechten. En niet door strijden. Maar ze worden bevoorrecht van Gods zijde, want die koning wordt gebruikt als een instrument in zijn hand. Ik wil vanavond in de eerste plaats met u spreken over de tempelbouw. U weet dat ze eerst een altaar gebouwd hadden op de berg Moria. Dat ze toen het fundament gelegd hebben, en de apostel Paulus zegt dat fundament dat is gelegd, dat is Christus Jezus. En er wordt de tempel gebouwd op dat fundament. En wat betekent dat nou eigenlijk? Is een altaar niet genoeg? Is een fundament niet genoeg? Waarom nou een tempelbouw? Wat betekent eigenlijk de tempel? Wat leert ons dat geestelijk? Nou, dat is de eerste. Twee. Dat ze bouwen en het voleindigen. Want Gods gunst is erin. Dat vindt u ook. En het huis werd verbracht op de derde dag. Dat was het zesde jaar. En in het 14e vers, daar vindt u het. En de oudste van de Joden bouwden en gingen voorspoedig voor door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo, en ze bouwden en voltrokken het naar het bevel des konings, en naar het bevel des Gods Israëls, en naar het bevel van Kores, Darius en Natasasta, koning van Perzië. Er staat eigenlijk, het ging voorspoedig voort. Gods werk gaat toch voorspoedig voort. Het zal door zijn hand voorspoediglijk voortgaan. Wat? Het welbehagen God gaat door zijn hand toch voorspoediglijk voort. Daar kan geen mens tegenhouden. Gaat voorspoedig voort. Nou, dat vindt u hier. Dan gaan ze die tempel inwijden, zullen we bij stilstaan. En ten laatste dat ze Pascha gaan houden. Dus een maand later. Dus ze wijden de tempel in. En een maand later houden ze Pascha. En daarna het feest van de ongezuurde brood, en we willen dat een ogenblik met elkaar overdenken naar haar geestelijke betekenis. Eerst nog zingen van Psalm 126, het eerste, tweede en derde vers. 126, 1, 2 en 3. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen is die ons wederbracht. En wat er verder volgt. gemeente, het eerste waar we uw aandacht voor vragen is, als u de geschiedenis gevolgd hebt en anders kort nog, ze kwamen terug. En toen hebben we gezien hoe ze met blijdschap weerkeren. We hebben het ook gezongen uit die 126e psalm. Maar daar waren ook mensen, dat weet u, de ouderen, die oudste tempel nog gezien hadden en die weenden. Want dat fundament was niet zo mooi als de tempel van Salomo. Dus de oude weenden, de jongen waren verblijd. Ze hebben eerst dat altaar, de brandofferaltaar, gebouwd op de berg Moria, op die zwarte berg waar Abraham dat ram geofferd heeft, zijn offer zou moeten brengen van zijn zoon. Maar in de plaats van zijn zoon, die ram, dat is de plaats waar het brandoffer stond in de tempel van Salomo boven die berg Moria, dus een zwarte berg. Een stenen klomp. U weet wat er nou op staat. Nu staat die moskee daarop, de rotskoepel. Weet je waarom? Er hoeft geen offer meer gebracht te worden in de tempel. Er is één offer gebracht. Het welk gebracht is, dat is Christus. De tweede, ze hebben dat fundament toen gelegd en een feest gehouden. We hebben toen gezegd, dat is wat Paulus aanhaalt, er is geen ander fundament dan hetgeen gelegd is. Terwijl is Christus Jezus, daar wijst dat fundament op. Elk geestelijk bouwwerk, geestelijke tempel, rust op het fundament. Petrus zegt, als levende stenen gelegd door God de Vader op dat fundament. En dan, je zou zeggen, is het toch genoeg? Nee. De tempel moet herbouwd worden. En die laatste tempel zou heerlijker zijn dan de eerste. Waarom? Christus zou zijn voeten daar zetten. Zou die heerlijkheid van God zien. Dat zegt de profeet Ahia, dat zegt de profeet Zacharia. Dat is ter bemoediging. Daarom hoeft die tempel er zo schoon niet meer uit te zien, denk ik. Want als de koning der koningen komt, komt hij in zijn geestelijke schoonheid en heerlijkheid. Denk je niet? Dat denk ik wel. De gemeente, nu is toch de vraag. Dat houdt ons altijd bezig in het Oude Testament. Wat betekent eigenlijk de tempel? Ja, daar geschiedt de dienst der offeranden, de dienst der verzoening, zeker. Maar de tempel onder het Oude Testament en in de woestijn werd genoemd de tent der samenkomst. Het gaat in de dienst van God over het herstel van de gemeenschap tussen God en zijn kerk. En dat geschiedt in de weg der verzoening. Uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom. Verkoren tot aanneming tot kinderen. Het gaat tenslotte in de wet der zaligheid, gemeente, om het herstel van de gemeenschap met God tegen wie we gezondigd hebben. Daar gaat het over. Dat is de bedoeling. En nou zoeken wij die gemeenschap niet. Want er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Alle derven de heerlijkheid Gods. Maar dat grote wonder. Nu gaat God zoeken wat hem niet zoekt. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. In paradijs heeft Adam niet gezegd, hoe kan ik met God verzoend worden? Dat lijkt er tegenwoordig op in de religie dat ze dat gaan preken. Ik geloof er niks van. Ik zeg niet dat zulke vragen en zielenoden niet in je leven kunnen openbaar worden, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Een paradijs, zegt de Heer, waar zijt gij? Zegt hij nog, hè? Vanavond, hij zegt, waar ben je nou, zegt hij. Waar ben je nou? Waarom ben je weggelopen? Waarom vrees je? Dodelijke vrees. Ik heb gezondigd, zegt Adam. Ik heb gezondigd. Dat is het. En het wonder, God die beledigd is, wil met zijn uitverkoren kerk verzoend worden. God wil verzoend worden. Dat is de tempel. Daarvan is de tempel een type en beeld. Het volk is in het voorhof, hè? Der Joden, der Heiden en de vrouwen. En hoe word ik nou verzoend? Dat volk is in dat voorhof. Als het offer gebracht wordt in het derde uur, liggen ze plat op hun aangezicht. Schuldig biddende. En dan gaat de Heere door de dienst van de priester en ten diepste door de dienst van de hoge priester, welke is Christus, de kerk, brengen naar het heilige der heiligen. Daarom leest u in het Nieuwe Testament dat Paulus zegt, in hem gezet in de hemel. Thuis. De vreemdelingschap vergeten. Eindelijk thuis. Daarom werd in het Oude Testament de tabernakel genoemd, de tent van de samenkomst. Waar Gods volk samenkomt met de God van haar volk, of God met zijn volk samenkomt. Daar gaat het om. Herstel de gemeenschap. Want die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied preken? Daar gaat. God wil zijn volk terug. En dat volk dat deugt niet, dat komt niet verder als het voorhof in de schaamte en schande, maar in de weg van de priesterlijke bediening van Christus. Die een brandoffer geworden is. Dat bloed gestort op het altaar en rond het altaar. Als dan de priester ingaat in het heilige der heiligen, in het heilige. Wat gebeurt er dan? Dan vindt u daar het licht van de kandelaar, van de heilige geest. Na de verzoening, eerst het altaar. Hè? Eerst de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan de verlichting van de heilige geest en de gebeden, want dan brengt hij reukwerk in. En één keer per jaar gaat hij met het bloed van het lam in het heilige der heiligen, opdat de kerk in Christus met God verzoend zijnde hersteld zou worden in de eeuwige gemeenschap. Weet je wat er nou in mijn hart is? Versta je dat nou? Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Weet je waar nou God om gaat, met eerbied gesproken? Om zichzelf. Want God wordt in Christus met God verzoend, mens geworden. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Volk, wie er nou buiten valt, valt erin. En wie het nou verliest, die krijgt het. Is het waar of niet waar? Dat is waar. Dus waarom moet die tempel nou gebouwd worden? Dat is de gang van het voorhof via het altaar, het heilige, de toonbrood, heb ik vergeten. Daar eet de kerk van. Manna op reis door de woestijn. Totdat ze door het laatste voorhof gaan. Een verse en levende weg. Die hij zelf ingewijd heeft. Door het scheuren van zijn lichaam. Als het scheuren van het voorhangsel. Door Christus ingegaan in het heilige der heiligen. Gemeente, wanneer zal die dag aanbreken? Thuis. eindelijk thuis. Eindelijk. Maar dat door Christus, hè. Dat volk loopt die weg niet. De priester en de hoge priester in Christus. In, door een welgemakend geloof in Christus. En daarom moet die tempel gebouwd worden als een type, als een beeld. Daarom is er nou geen tempel meer. Want ze gaan in door een verse en levende weg. Niet meer door die oude weg. Hebreeën. Voorhangsel gescheurd zijn. Tetelestijd is volbracht. En weet u wat er nou staat gemeente in dit hoofdstuk? Dat God die tempel liet bouwen op zijn bevel. De Heere wil dat zijn kerk thuis komt. Het grootste wonder. Dat ellendige volk dat plat ligt op het voorhof. Alleen schuld en schande bij zichzelf waarnemen kan nemen. Wil dat ze thuis komen. Ik zie Stefanus staan. En de hemelen werden hem geopend. En normaal zit de Heere Jezus, maar toen stond hij. Ik zie de hemelen geopend en Christus staande ter rechterzijde God. En hij zei, Stefanus, nog even bij thuis hoor. Daar wordt de vreemdelingschap vergeten, zingt een versje. Het is maar een versje, hè? Maar het is toch wel waar hoor. En wij zijn in het vaderhuis. Ach, durf je dat te zeggen? Het zal toch op aankomen. Kom maar op aan. En daarom moet die tempel herbouwd worden. Zolang Christus er niet is. Om ons de weg te tekenen tot het heilige der heiligen. Dat is de heerlijkheid van de God Israëls. Dat de kerk wonen. En blijven in de eeuwige gemeenschap. Allemaal voorbeelden, hè? Allemaal typen. Nou ja, er komt tegenstand tegen zulke dingen. Hè? Vandaag nog. Als ge priester spreekt, houdt ge geen vrienden over aan enkele die hem kennen. De rest spot met hem. Maar de kerk zingt, geef mij den Heere Jezus. Of ik sterf. Buiten hem is geen leven. Mijn eeuwig zielverderf. Moet nog doorgaan, hè. Dus dat lees ik. En als de Heere daarin medekomt en we hebben u de weg getekend. En we mogen naar het welbehagen handelen en wandelen, komt er wel weerstand. Maar daar zult u ook wat anders op merken. En het werk ging voorspoedig. Als je God tegenkrijgt, zou ik eens wat zeggen. Als je de Heere tegenkrijgt, neem je 3 keer de maat van een stokje hout en past nog niet. Versta je hem of niet? En als je de Heere mee hebt, dan heb je een half meetlotje en past precies. Minua, man. Daar weten jullie er niks van. Want het werk ging voorspoediglijk. En als God met je is, dan ga je dat weten hoor. De duivel haat je wel en de wereld spot met je. Maar het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan kent de kerk beide tijden. Ze kennen tijden van moedeloosheid en tijden van voorspoed. En hoe kwam dat nou? Wel, ze kregen bemoedigende bediening door de profeten Haggai en Zacharia. En wel gemeente, dat is eigenlijk bijzonder. Want ze kregen zulke bemoediging. Ahia, de profeet, die had gezegd, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op de berg, Moria, u moet dat maar eens nakijken, haal de hout van Libanon, bouwt de tempel. Hij zegt, want de Heer heeft er een welgeval in, zegt hij, dat de tempel gebouwd zal worden. En hij zal erin verheerlijkt worden, zegt hij. Dat is ook zo mooi. Dat zegt de profeet Ahia, moet ik zeggen. En later Zacharia. Eerst Ahia. Wat betekent dat? Zet uw hart op uw wegen. En weet u wat die profeet deed? Die predikte beloftes. De wil Gods in de belovende zin. Dat is evangeliepredikking. Dwars tegen alle zin. Hij zegt, God zal erin verheerlijkt worden en dat zal wel behagelijk voortgaan. Nou, dan moet je alles eens tegen hebben. Weet je wat dan Paulus zegt? Zo de Heere voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Dan wordt de kerk bemoedigd. Op goede moed. Goede moed. Vrees niet. Niet door kracht, zegt Zacharia. Niet door geweld, maar om de geest zal gezien. Heb goede moed. Moet ze de politie op je afsturen. Reeds toen hebben de profeten gezegd, voordat ze goedkeuring kregen van die Perzische koning, goede moed. Weet u wat in de strijd, en dan moet je eens eerlijk zijn, dan wil ik eens vragen aan je. Als nou de Heere door zijn woord gaat spreken, in belovende zin, dan vernieuwt hij toch je aangezicht. Als hij niet alleen met het woord tot je komt, maar ook met de kracht van de Heilige Geest. Dan klaart hij het donker op. Goede moed, zegt hij. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En hij zal verheerlijkt worden. Het welbehagen zal duidelijk worden. Zichtbaar worden. En dan zegt hij twee dingen. Hier in dit hoofdstuk. Stel uw hart op uw wegen. Daar zat ik ook mee vandaag. Ik zeg, ja, wat is dat toch? Toen zag ik het. Was nou het hart? Met het hart gelooft men. Hij zegt, met het hart gelooft men. Dus stel het hart op uw wegen, geloof wat ik gezegd heb en ik ga het doen, zegt hij. Geloof dat ik het doen zal, wat ik beloofd heb. Ik zal eens een ding zeggen. Gods volk heeft het één keer gehoord en ze hebben het nog een keer gehoord. En ze moeten het steeds weer horen. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En weet je wat, als dat geloof kwijnend is, als je in de aanvechting onder ligt soms, dan komen de godsgezanten en die gaan tot je spreken. Nee, God gaat tot je spreken en gebruikt de profeten Ahia en Zacharia. Om ze te op te wekken, te verkwikken. Ter goeder uur. Maak eens vragen, ken je dat nou? Dat je daar neerzat. Moedeloos en krachteloos. En uitriep. Eén deze dagen zal ik wel omkomen door de hand van Saul. Maar mag eens vragen, ben je wel eens bemoedigd uit dat graf opgericht? Is je geloof wel eens verkwikt geworden? De belofte bevestigd geworden? Of zegt de duivel, het zou wel niet echt wezen. Weet je wat die man zei? De heen in de kerk, hij zegt, ik geloof, Heere, kom mij ongeloof te hulp. Dat staat er eigenlijk niet, hoor. Er staat, kom mij ongelovige te hulp. Dat staat er. Weet je wat zo schoon is in de kerk? Als God een dienaar gebruikt, om een mismoedig volk dat neerzikt tussen de pakken te bemoedigen. En zeggen: wat ik gezegd heb, ga ik doen hoor. Houd goede moed. Want hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Mag ik eens vragen, is dat nog wel eens gebeurd in je leven, lieve vriend? Dat God hier sprak tot je ziel. Dat je in de kerk kwam en eigenlijk geen moed had. En dat ongedacht en onverwacht. Want als God komt, komt hij altijd ongedacht en onverwacht, of niet? Ja. Weet je wat er in het Nieuwe Testament staat? Terstond, plotseling. Echt waar hoor. En dan zegt hij: zie hier ben ik, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Twee. Ze bouwden naar het bevel van God. Dat moet je ook altijd onthouden. Het gaat eigenlijk niet over wat we willen, maar wat God wil. Met zijn kerk. En ik heb er al iets van gezegd. Ze bouwden naar het bevel van God. De Heere zegt: bouwt, en ze bouwden. En soms zegt hij, als je vlak voor de Rode Zee staat, zeg het volk dat ze doortrekken. En dan lopen ze met z'n allen het water in. En als ze het water inlopen, maakt hij een muur van water, dat ze door een pad naar de overkant komen. Versta je dat nou eigenlijk? Of moet je het allemaal al in je zak hebben voor dat gebeurt? Dat is Gods weg niet hoor. Geloof dat maar niet hoor. Hij baande door de woeste brede stromen onze pad. Daar is de lof, stemmen snaren nadat hij ons beveiligd had. God werkt altijd op het wonder aan. Dat zijn lof zal klinken, gemeen. Als het wonder in de prediking weg is, is de prediking weg. Oude dominee Smit zei tegen mij, zei: jongetje, als het wonder uit de preek is, ik hoop dat God je daarvoor gebruikt hoor. Als dat wonder weg is, zegt hij, dan is alles weg, zegt hij. Is alles weg. Goed. Nou, en als de Heere dan wil dat gebouwd, dan neigt hij zelfs de harten van de heidenen. Want Kores, die zegt, je mag naar huis, het is 70 jaar. Die andere koning, die zegt het, en nou deze laatste, hij zegt, je bouwt maar voor mijn rekening. Hij zei, jullie hebben niet veel geld. Hij zegt, maar weet je, gemeente, de tabernakel, waardoor is die gebouwd? Door het geld van de Egyptenaren, dat weet je toch wel zeker? Dat hadden de Joden niet gespaard in Egypteland. Hadden ze gekregen. Want ze gaven ze zoveel hout mee weg met die mensen. Ze hebben het misbruikt, hè? De gouden kalf. Zie je altijd. Maar het is ook gebruikt. De tabernakel is eruit gebouwd. Ja. Bevel, dus als instrumenten. Weet je wat? Moet de wereld nog meewerken, hoor. Augustus moest meewerken met dat gebod. Niet waar? Biliam heeft nog gepredikt van een ster, godsdienst. En uiteindelijk staat alles onder zijn heerschappij en werkt alles nog mee. Want alle dingen moeten meewerken, wat? Ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zelfs je tegenheden zijn voorheden. Nou, geloof ik niet. Daar heb je het. Ja, geloof dat niet. Dat dacht ik wel. Weet je waarom? Weinig geoefend ben je. Weinig geoefend. Gods volk wordt geoefend in de tegenheden, in de beproevingen. Om te bewijzen, gaat God bewijzen dat wat hij zegt, dat dat waar is. En dat hij doet wat hij gezegd heeft. Gaat hij bewijzen. Nou, dan gaat dat huis volbracht worden. Een heel mooi woord. In het Grieks is dat hetzelfde woord dat de Heer Jezus gebruikt op het kruis. Tetelestai, het is volbracht. En telezen staat er, hetzelfde woord. Straks wordt de tempel volbracht, het is volbracht. Gods volk is volmaakt en ze komen thuis. De moordenaar met Christus, de ganse kerk met Christus. En er hoeft je geen nagelschapje meer aan te doen. Ja, maar die mens moet wat doen. Ja, nou ja. Ga je gang. Doe maar hoor. Ga maar hoor. En het werk werd volbracht. Instrumenten in Gods hand. Gods bevel. Opgewekt door de Heilige Geest op de derde dag der maand Adar. Dat was het zesde jaar van het koninkrijk Darius. Laten we zingen 68, vijfde vers. 68, het vijfde vers. Waar we samen zingen. U hoop, u kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard ge haar, en wat er verder volgt. Toen zijn ze die tempel gaan inwijden. In Nehemia 12, vers 27, om is ook een getuige daarvan, is Nehemia. Daar lezen we dat ze dat met vreugde deden. Psalmen en koren zingen, cymbalen en luiten. Wat hebben die mensen zich in God verblijd, aan hem gewijd? Hebben ze gezongen van zere wegen, was dat wat geweest toen die tempel ingewijd werd. Wat is dat wat geweest op die Pinksterdag, toen dat volbrachte werk werd toegepast. Waren ze vol zoete wijn, zegt de wereld. Maar ze hadden een vreugde in God, die de wereld niet kent, met God verzoend vreugde. Wat hebben die mensen op den Pinksterdag? Kijk, dat moet je aan mij. Daarom zegt Nehemia 12, hoofdstuk 27, met vreugde. Toen zijn ze met vreugde in het huis des Heren gegaan om daar met lof zijn grote naam te danken. Ik wou dat ik erbij mocht. Ik ben er wel eens bij geweest, jullie ook. Ben je er ook wel eens bij geweest? Toen je daar van huppelende van zielenvreugd je wens verkregen hebt en je hele leven vernieuwd werd, weet je niet. Toen hij je gezongen, ik heb wat gezongen, dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd voor Zerwee. Ik heb gedacht, het houdt nooit meer op, dat blijft zo. Maar ik vergeet nooit. Maar ik vraag, weet je nou wat het is, huppelen van zielenvreugde. Als de tempel volbracht is, dat volbrachte werk wordt uitgedeeld in je arme ziel. Ik moet toch geestelijk verklaren, kijk, we kunnen wel bij die stenen blijven, dat gebouw. Maar God woont niet in een gebouw met handen gemaakt, zegt later Petrus. Het gaat om de geestelijke wezenlijkheid der dingen. Ga dat niet verachten met zijn typen en beelden. Van de geestelijke wezenlijkheid van de ware religie, daar gaat het over. Wel, gemeente, tweede wat ze doen, ze offeren, brengen alle offers. Dankoffers, brandoffers, vredeoffers. Kijk, zolang we hier zijn, leven we alleen van offers. Van dat ene offer, gelijk Paulus het zegt. Van ontvangen genade, ik weet niet anders onder u dan Christus en dien gekruist. Uiteindelijk, versta je me nou, hij is niet alleen een biddende, maar ook een dankende hoge priester. Zit hier nog een volk dat zichzelf wel eens beschuldigen moet dat ze niet dankbaar zijn kunnen? Heb je daar nou ook last van? Ik wel hoor. Maar dan ben ik zo vertroost geworden dat hij niet alleen een biddende hoge priester geweest is voor me, maar ook een dankende. Dat ik nou ook moet leven van een dankoffer. Begrijp je dat? Mijn danken moet nog verzoend worden. De kerk leeft van de offers van Christus. Van het enige offer. Kijk, die mensen zeggen niet, nou ken ik Christus, nou ga ik eens dankbaar worden. Dat zeggen die mensen niet. Dat is goddienst. Waar ik nog geen dubbeltje voor geef. Weet je wat die mensen zeggen? Ik leef van hem die biddend en dankend de hoge priester. Die de Heilige Geest, de geest der gebeden en der genade, uitstort in het hart. Opdat je hem hoort, die biddend en dankend de hoge priester. Als Christus nu uw leven is, is die dat niet alleen voor de verzoening, maar is die dat ook voor het leven der genade. Waarom werd er een dankoffer gebracht, volk des Heren in ons midden? Omdat u zei dat u dankbaar zou zijn en je bent niet geweest. Het was maar voor een poosje. Toen hij alweer gemurmureerd. Weet je wat er in mijn hart nou is? Alles wat adem is. Is gans begeerlijk. Zulk heen is mijn liefste. Zulk heen is mijn heen. Dus ze gingen offeren. Ze zeiden niet, nou gaan we het volgende keer beter doen. Dat is geen beproefd volk. Weet je wat nou een beproefd volk is? Dat zegt, ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik geneigd. Maar ik leef niet alleen van een biddende, maar ook dankende ogenblik. Kom bij ons toch niks meer, man. Tetelestai, het is volmaakt, volbracht. Zo komen moordenaars thuis. Door waarachter berouw, dus bekering en geloof. Door God gewerkt in het hart. Maar staat wel mooi. En dan worden de 12 geiten als schuldoffer geofferd. 12, waarom 12? Voor de 12 stammen van Israël. Niet alleen voor Juda en Benjamin. Die kwamen uit ballingschap, hè? Babel. Maar voor heel het volk. Werden de 12 schuldoffers, ofwel zondoffers, geofferd. Lees maar. En er werden 12 geitenbokken, vers 17, ten zondoffer voor gans Israël, de 12 stammen, 12. Naar het getal der stammen Israël, daar heb je het. Nou, wat nou dan? Is dat brandoffer? Dan leven van het dankoffer, Christus. Nou, weer een zondoffer. Een zondoffer is wat anders dan een volk van God dat in de zonde gevallen is. Dat afgeweken is. Daarom werden de zondoffers gebracht. Vaak heel persoonlijk. Stond voor een bepaalde zonde of voor een bepaald zondig leven. En er werden er 12 gebracht voor 12 stammen. Er waren tussen die 2 stammen ook van andere stammen gekomen. Eén daarvan, dat weet u, wie was dat? Wel van de stam van Aser, wie was dat? Anna. Was ook meegekomen weer. Dus er waren verstrooide van de 10 stammen, waren met de 2 stammen teruggekeerd. Maar wat betekent dat nou geestelijk? Een zondoffer na het brandoffer. Is het dan niet volbracht? De catechismus kijken. In welk stuk gaat het over de dankbaarheid? Over de bekering, moet ik zeggen. In welk stuk gaat het over de bekering? In het stuk der ellende? Nee. Waar gaat het over in de bekering? In welk stuk van de 3? In het stuk van de dankbaarheid. En wij praten vaak over bekering en dan stellen we het veel te vroeg. De bekering is na de kennis van Christus. Na het geloof is een vrucht van het geloof. De wedergeboorte gaat voorop. Door het geloof in Christus. Inwendig en met kracht door het waarzaligmakend geloof in Christus, toevluchtnemend van aard. Ik ga dat niet in de brede nu behandelen, maar dat is wel waar. Maar waar is nou de bekering? Dat is pas in het laatste stuk. Dat is het leven der genade. Dat is het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een hartelijk leedwezen dat ik God vertorend heb, de ontvangen genade. En een hartelijke vreugde door God in Christus, tot God in Christus. Naar al de geboden volmaakt te leven als je begeert. Ik kan dat ook anders uitleggen, dan ga je dat verstaan. Gods volk zondigt niet alleen tegen de wet, maar zondigt tegen de genade, tegen de liefde. Israël is tegen de liefde gaan zondigen in het beloofde land en in ballingschap weggevoerd. En nu moet dat zondoffer gebracht worden tot vernedering en verhoging van de trouw van God, die gisteren en heden dezelfde is. Gemeente, versta je nou? Ik hoop dat je dat toch gaat verstaan. Want in het evangelisch berouw ligt de kracht van de godzaligheid. Luther zegt in de eerste stelling van de 95... dat berouw de kracht is van de heiliging. Als we het allemaal weten en we zijn boven de strijd en we hebben geen zondekennis meer, geen zondesmart meer, weet je wat er dan gebeurt? Worden we hard en wijken we van de wegen, maar als God je weer in de schuld zet, heb je nou tegen de liefde gezondigd, heb je ontrouw laten zien. En je schaamte openbaar wordt. En nou daar in ballingschap gezeten, door eigen schuld. En dat vind ik wel een gebrek in de kerk. Ze zijn gered en ze weten het nou en dan beginnen ze aan de heiligmaking. Geloof er niks van. Niks. De heiliging is een afsterven van de oude mens. Daar begint het. Dat ik God een ontvangen genade vertorend heb vanwege mijn zonde tegen het evangelie. Door ongeloof. Door weerstand. Daarom zegt hij, ik zal ze voeren naar Jeruzalem met smeking en geween. Dan kijk, nou ga ik dat niet op u leggen. Dat kan ik toch niet. Maar ik weet wel één ding uit mijn eigen leven. Als ik eens opnieuw zondaar voor God mag worden, onder hem vernederd werd, ook naar ontvangen genade, kreeg ik weer een lust om in zijn wegen te wandelen. En ik eens proeven mocht dat hij nog dezelfde was, gisteren en heden tot in alle eeuwen. Dat is de kracht van de vernieuwing. Het ligt niet in mijn besluit. Want je kunt wat besloten hebben en nooit doen. Hè. Ook Gods volk, hè. Die besluiten wat, hè. En nou is heel eerlijk. Hoe ver ben je er nou mee gekomen? Nou is eerlijk. Laten we eens eerlijk praten vanavond. Weet je wat ik ben? Gelooft zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst. Weet je hoe God zijn volk klein maakt door ze te kussen terwijl ze ongehoorzaam zijn? Dan krijgen ze berouw. Dat is de liefde die verbreekt en de liefde die zoekt. Wie God in Christus is, zijn weg en wil geniet. Nou, nu wordt dat schuldoffer gebracht, hè? In de zonde gevallen, hè? Weet je waar dat doorheen ziet? Terug. Naar dat enige volmaakte offer Christus. En weet je wat? Deze tekst geeft nog hoop voor de 10 stammen die nog bekeerd moeten worden. Deze tekst. Er is een schuldoffer. Dat is Christus. Zijn bloed in wraak geroepen zal in gunst wederkeren. Ik ga er verder niet over spreken. Later. Maand later. Pascha. Wordt de tempel is ingewijd en een maand later wordt Pascha gehouden. Nou, wat gebeurt er dan bij Pascha? De dag voor het Pascha moet het hele huis gezuiverd worden van zuurdezem. De priesters waren gereinigd. Het Pascha moest gevierd worden. Ook zo mooi. Het Het eerste offer in de nieuwe tempel is het paasoffer. Dat is de uittocht uit Egypte. Hebben we het daarover gedacht. Hè? Er zijn al die offers gebracht en dan gaat de Heere weer dat offer, dat lam tekenen. Dat ze gegeten hebben met Pasen. Weet je wat ik er nou in zag? God blijft bij wat hij beloofd heeft. Ik zal u leiden uit het diensthuis. En ik zal u brengen in het land Kanaan. En ik verander het niet. Dus Pascha ga ik opnieuw weer met u houden. Gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. En nu is dat lam geslacht. Maar Pascha is meer dan alleen het slachten van het lam. Het is meer dan alleen weten dat Christus gekruisigd is. Het is ook het eten des geloofs. Het deel hebben aan de bittere saus. Het eten van het lam. Het drinken van de wijn van zijn bloed. De geestelijke vereniging met een lam dat geslacht is. En er was er één lam voor een huis. En er werden al die lammetjes geslacht in de tempel. En dan namen ze dat lammetje mee. En dan aten ze dat thuis. Vader en moeder. En kinderen. Zou het. En Lydia, haar hart werd geopend als ze geloofde. En ze werd gedoopt en er... Kinderen, zou het? Is toch de verkiezing? Ja. Ja. Maar van geslacht tot geslacht. Verkiezing, ja. Welbehagen. Ja. Maar van geslacht tot geslacht. 70 jaar in ballingschap. Nog weer teruggekomen. Afgeweken gekastijd. Vaderlijk gekastijd teruggebracht. En nog Pascha. Dan ga ik Gods volk eens aanspreken. Weet u nog die dag dat God uw zonde wegnam? En wat er na die tijd allemaal gebeurd is, moet je eerlijk zijn. En dan gaat hij vanavond zeggen wat toen gebeurd is, is nog waar. Want er is geen verandering, nog schaduw van omkeer. Ik heb toen gezegd, ik ga u naar Kanaan brengen. Naar het beloofde land, naar Jeruzalem. En daar ben je veel afgeweken. En je bent ontrouw geweest. Maar ik blijf getrouw. Ik kan mezelf niet verloochenen, heb je paas gehouden. Ik heb u eens geleid uit dat diensthuis. En ik geef u de duivel nooit meer over, want ge zijt van mij, ik heb betaald. En dan gaat de kerk zingen met dat eerste versje, de eerste vraag en antwoord van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik zoals ik ben, met al mijn ellende... Met al mijn ellende, met al mijn ongeloof, met al mijn twijfeling, het eigendom geworden ben van Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonde eens voor altijd betaald heeft, maar uit de macht van de duivel verlost heeft. Geen haar van mijn hoofd zal vallen buiten zijn hemelse wil. En mij ten laatste thuis halen, dat zeg ik nog maar. En toen hebben ze daar neergezeten. Toen hebben ze gezegd, God is nog dezelfde God van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Aaron. En wat hij één keer gedaan heeft, blijft vast en ongebroken. En nou vraag ik u, zijt u met God verzoend? Is hij ten gerechte gekomen in je leven? Heeft hij u afgesneden van al uw werken. En door een waar geloof door de Heilige Geest in de weg van berouw en geloof ingeënt in Christus. zijt ge een nieuw schepseltje geworden. Mens, wat is er van terechtgekomen? Aan mijn kant mijn hoop vuil en tekort. Schaamte en schande. Maar weet je wat er nou van terechtgekomen is dit? En ik ben gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En daarom zijt ge niet verkeerd, o kinder Jacobs. Want ik ben niet veranderd. Pascha, uittocht uit Egypte, de voorbijgang. Het voorbijgaan van de wrekende gerechtigheid. Zien op het bloed van het lam. Blijft dezelfde. Ja, maar zou dat voor mij zo zijn? Vraag eens of God het nog eens bevestigt in je leven door de prediking. Dat je opnieuw eens huppelen mag van zielen verheugd. Dat je mag zeggen, hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ja, nou leeft de kerk. Dan ster, ik denk tegenwoordig eens vaak, hoe lang zou ik er nog wezen? Hier wezen. Maar van de week had ik een ogenblikje, was het toch niet erg dat ik hier niet lang weer wezen hoefde. Even niet erg. Want hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En zie, dan volgt ook achter dat Pascha 7 dagen van zuurdeesem, krijg je weer lust om de Heere te vrezen, om de afgoden weg te doen, om in zijn wegen te wandelen. Elke keer weer 7 dagen na Pascha, zuurdeesem opruimen. Weet je wat in je leven opruimt? Weet je wat in je leven de rommel opruimt? Het offer van Christus. Dat ruimt de rommel op in je leven. Dan krijg je weer lust om de Heere te vrezen. In zijn wegen te wandelen. Dan stopt je moedeloosheid. En je krachteloosheid. En dan begin je weer te zingen met de kerk. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof zo'n grote naam te danken. Mag ik eens vragen, heb je lust gekregen de Heren te vrezen? Het is beter dan alle schatten van de wereld. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Dat weinig nog. Heer, was dat toch een lieve dienst van u. En het komt zo allemaal van uw kant. En gewerkt het ook in uw kerk. En er zijn mensen die willen zelf werken, maar ach. Uw volk hebt afgekapte handen en gebroken benen en de ogen deugen ook niet. Maar u legt ze op uw eigen schouders, die verloren schapen, verwond. En u brengt ze naar huis en die het zelf kunnen blijven in de woestijn. 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Ach, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Lieve Heer Jezus, lieve middelaar. O Heere, Heere der Israëlen. Die bij uw vader pleit voor hen die zwijgen moeten. Ontferm u, o Heere, in uw Zoon, onze uitgenade. Amen. Wij zingen tot slot 79, het 6e en het 7e vers. 79, het 6e en het 7e vers. Hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen en zo zullen we de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreden. boven thans heen aan. In vrede. Naar uw huis ontvangende met biddende harten. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegen u. En hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u. En geven u vrede. Amen.